Het tekstwoord voor dit avontuur vindt u in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 5e hoofdstuk en daarvan het 9e vers. Matteüs 5, vers 9, daar spreekt het woord des Heren aldus: zalig de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Tot zover. Enkele weken geleden hebben wij stilgestaan, de laatste keer bij de reine van hart, zalig de reine van hart, want zij zullen God zien. En hier in dat 9e vers wordt weer een bepaalde zijde belicht van het werk van God. Het woordje vreedzamen is een beetje een eigenaardig woord. De kanttekeningen zetten erbij dat er staat in letterlijke zin: zalig de vredemakers. En andere vertalingen hebben ook wel: zalig de vredestichters. Want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Vrede? Wat is vrede? Ja, je kunt aan een vrede denken bijvoorbeeld in de zin van voor de zondeval, in de staat der rechtheid. En je kunt over vrede spreken zoals genoemd wordt en omschreven wordt in de boeken van Mozes en bij de profeten en de psalmen. Wat onder vrede werd verstaan. Je zou ook kunnen spreken over de nieuwtestamentische gegevens die in verband staan met de vrede en waar op enkele plaatsen de vrede ook genoemd wordt als een zaak die ervaren wordt in het hart, in de ziel. Op enkele plaatsen denken wij in zonderheid aan de Romeinenbrief. Wij dan gerechtvaardigd zijn uit en geloven hebben vrede bij God, door onze Heer Jezus Christus. En er is nog een plaats: de God nu der blijdschap, 2 Korinthe, de God nu der blijdschap, vervul u en der hoop vervul u, of de God nu des vredes, vervul u met blijdschap tijdens het geloven. Ja, als we dan eerst eens denken aan de vrede zoals in het paradijs geweest is. Ik zeg denken, want dat hebben wij nooit meegemaakt. Dus dat weten wij niet uit ervaring in die zin. Dan zou je de vrede zo moeten omschrijven: het is daar vrede waar alles op zijn plaats staat. Dat wil het woord ook wel degelijk ook zeggen. En het begrip wat er met de zaak die ermee wordt aangeduid. Vrede wil naar bijbelse zin toch wel in bijzondere mate zeggen: alles staat op de plaats waar het hoort te staan. Daarom zou je het tegendeel van de vrede, niet alleen oorlog, dat is maar één bepaald facet. Een niet onbelangrijk facet. In die zin komt het voor bij de prediker: is een tijd van vrede en een tijd van oorlog. Maar dan kun je het allerminst toe beperken. Daar staat tegenover: vrede staat onvrede. Verwarring. Alles staat, of alles is van zijn plaats. Er is geen orde. Er is geen lijn te vinden. Alles vloekt als het ware met elkaar. Zoals kleuren met elkaar kunnen vloeken of tegen elkaar kunnen vloeken. Je zegt: dat klopt helemaal niet. Het tegendeel van de vrede Je zou haast zeggen, dat is het uit elkaar gerafeld zijn van alles. Zoals een touw. Een mooi touw, een dikke streng, maar als het helemaal uit elkaar gerafeld wordt, hou je tenslotte niets over dan wat vezels en wat pluis. Het is geen band meer. En geen verband meer. Het is ontleed. Tot het tegendeel. Daarom zou je misschien mogen zeggen dat de vrede in het paradijs betekende dat Adam en Eva op de rechte plaats stonden voor God. Op de normale plaats die God ze gegeven heeft. En als ze op die plaats staan en gaan, dan is er vrede. Dan is er overeenstemming. Dan is er rust. Dan is God God. En schepsel is een schepsel van God, dat hem eert en erkent als die alwijze, almachtige God, groot in al zijn werken. Het tegendeel kwam door de zon. Kan door de zon. De mens heeft het niet goed gedacht God een erkentenis te houden. Nou, zet hij de dingen van zijn plaats. Hij gaat ergens anders staan dan waar hij behoort te staan. Hij gaat iets anders denken dan hij behoort te denken. Hij gaat iets anders doen dan hij behoort te doen. En nou is in één ogenblik de uiteenrafeling een feit geworden. En dat gaat door. Dat gaat door. Daar is nooit geen einde aan. Tegenover de vrede staat de totale uiteenrafeling. Dat is ook het proces van de wereld. Als je de wereldgeschiedenis nagaat. Je kunt nooit zeggen, nou ben je aan een einde. Slechter kan het niet, gemeener kan het niet, lager kan het niet, kun je nooit zeggen. Want het fijnste wordt nog weer verder uit elkaar gerafeld, totdat er niet anders over is dan pulver. Het vreselijk proces wat definitief geworden is in het paradijs. Is een proces dat altijd doorgaat. Niet om te zeggen, we beginnen goed en we worden steeds slechter. Nee, maar we zijn slecht en worden steeds slechter. En zo zie je, wanneer nou die goddelijke harmonie verbroken is, worden de verwarringen, de wanorde, de valse geluiden. Dat heb je ook muziek bijvoorbeeld, hè? Die zou je daar als illustratie voor kunnen gebruiken. Muziek die zo vreselijk raar en vals en wreed en duivels eigenlijk is. Dat alle harmonie, alle melodie, alle akkoorden, zou je zeggen, alles wordt uit elkaar getrokken. En het is net alsof de tonen tegen elkaar inslaan. En dat de mens die zelf een uiteengerafeld schepsel is, die vangt dat op. En die wordt nog gekker daarvan. Het is net of dat je het in alle dingen van het leven ziet. ook in de kunst, die uit één rafeling dat van zijn plaats halen en steeds verder verspreiden en vergruizen van alles. Kijk, dat is nou het tegendeel van de vrede. Ja, het is in deze tijd actueel, doordat ook in de kerken hebben we de vredesbeweging. En de een doet al zijn best om het af te kraken, en de ander doet al zijn best om het te stimuleren. En ja, ik wou eigenlijk geen van beide doen. Ik zou liever enkele vragen stellen. Want, vergeet niet, het is een diep ellendige toestand waarin de mens verzonken is. Want in plaats van een vredemaker is die een onruststoker geworden. Iemand van de oorlog. Maar daar hoef je als christen niet voor de oorlog te wezen. Dat moet je niet als conclusie trekken. Begrijp? Of je hoeft ook niet te zeggen, nou ja, er moet toch oorlog zijn. Dus, hoe eerder hoe beter. Nee. Zo moet je niet beredeneren. Je mag aan de Heere vragen of het meevalt. En je mag nog blij zijn dat... Vroeger toen vocht ook hier in Nederland de ene stad tegen de andere stad, de ene provincie tegen de andere provincie. Maar jij, nou kun je er toch niet aan denken, haast zou je zeggen dat wij, dat Zuid-Holland aan Noord-Holland de oorlog verklaart in de letterlijke zin. Dat is gelukkig niet zo op het ogenblik. Je kan niet zeggen wat het worden zal, er wordt wel eens geknokt natuurlijk, maar ik bedoel maar, het zou erg onzinnig zijn om dat te loochenen. Dat de Heere ook aan de mensenkinderen gaven gegeven heeft en verstand om sommige dingen uit te praten. In plaats van er gelijk maar even een kogel doorheen te schieten. Begrijp je? Ik geloof dat wij dat toch soms te beperkt zien. Ik dacht als iemand die een christen is bijvoorbeeld, die de Heere vreest en die wordt geroepen om in een of andere plaats of taak zijn werk te doen, dan mag hij aan de Heere vragen om wijsheid. Ook in die ding. Maar hij mag ook zijn best doen om een dreigende aanval af te wenden. Dat geloof ik wel. Kijk, nou weet je wat het grote probleem is? Ik heb ook altijd al een hekel gehad aan militarisme. Maar ja, dat zit hem in, misschien in het idee. Ik heb nooit geen dienst geweigerd, maar ik heb er wel vaak over gedacht. Moet ik dat nou doen of zou ik gerust mogen zeggen? Nou, ik blijf lekker thuis. Sluit me maar een poosje op. Dan kun je zeggen, ja. Ja, ik weet, in de eerste christentijd waren er groepen die het niet deden. En die ook wel ter dood gebracht werden. En nou ja, je hebt in ons land het gebroken geweertje en de pacifisten enzovoort gehad. Ja. Ik zou haar zeggen, ieder die gelooft is een pacifist. Ergens. Want oorlog is zo'n afschuwelijk iets. Zo verschrikkelijk. Dat die kan er geen eens goed aan denken. Wat ons misschien nog, laten we hopen van niet, of onze kinderen boven het hoofd hangt. Het is ontzettend. En de mensen worden steeds geweldiger daarin. Maar om op dat actuele terug te komen, weet je wel, van die vredeskrant enzovoort. Ik heb ook verschillende brieven erover gehad, dat ik mee wilde doen, maar ik heb het niet gedaan. Maar goed, dan zeg je ja. Wat is het verkeerde? Mag een mens niet met alles wat in hem is trachten, dat doe je in je gezin toch ook, de vrede te bewaren? En waarom zou dat in het groot niet mogen? Maar kijk, men stapt ergens overheen. In de Bijbel is ook sprake van valse vredemakers. Die zeiden, vrede, vrede, geen gevaar. Maar die stapten ergens overheen, over de zonde. En dat kun je bij de profeten vinden. Dan de profeten die naar de stem des Heren gehoorzaam waren, die kondigden het oordeel aan. Maar die andere zeiden, maak je helemaal niet ongerust, het komt allemaal terecht. Want heeft God gezegd dat hij dat aan de kaak zal stellen. En dat God die valse profeten door zijn oordeel zal treffen. Want er is geen grond voor die verwachting. De zonde, waar blijft de zonde? Het afwijken van de Heere. Waar de Heere zijn oordeel over aankondigde. Dan kun je wel zeggen, nou het zal niet gebeuren. Als de Heere bezig is om een plaag over een volk en een land te brengen. Dan kun je wel zeggen vrede. Maar er is geen vrede. Wat vrede? Kijk, en dat zie je in de kerkelijke vredesbewegingen, zie je dat zo sterk. Hè? De trant van redeneren is zo. Het rijk van God kan niet komen. Zolang wij zo door blijven gaan. Het trant is eigenlijk zo, het moet voor de Heer Jezus wel een diepe teleurstelling zijn dat we nog zo weinig geleerd hebben. Van het verleden. Begrijp je? De inhoud is niet hoor des Heren woord. Want, ik geloof zeker, als de hele wereld geloofde dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, dan werd er geen atoombom mee gegooid. We zeggen, ja, maar een mens blijft een Adamskind, dan wordt er geen atoombommen meer gegooid. Want ze zullen allerlei vrede besteld krijgen en bewaren. Maar je kunt daar niet overheen gaan werken. Je kunt niet aanknopen om te zeggen, ja, wij zijn toch zulke verstandige mensen. En iedereen als je toch je verstand gebruikt. Nee. Dat is ook dan weer al gauw zo'n roep op een vrede zonder recht. Een vrede die het verstand niet te boven gaat. Een vrede die wij moeten bewerkstelligen. Dus dan gaat het helemaal niet om het feit dat wij voor de oorlog zijn, helemaal niet. Het is afschuwelijk. Het waren te wensen dat alles nog in de bodem van de zee gegooid werd. Al die ellende getroep. Maar het gaat er niet anders. Het gaat erom gij, o Heere, alleen zult ons doen zeker wonen en in vrede doen wonen. Niemand anders. Als dat eerst niet wordt geloofd, mensen dan ben je zelfs in een vredesbeweging bezig. Aan de oprichting van de volgende oorlog eigenlijk. Want het kan niet om buiten de wegneming van de schuld. Het kan niet om buiten die waarheid dat alles op zijn plaats moet komen te staan. Waar het hoort. En anders is het geen vrede. En als we de wereldgeschiedenis nakijken, dan staat het toch te verwachten. Als de Heer niet komen zal eerder op de wolken des hemels, dan staat toch te wachten dat er nog wel een oorlog komt. Want je kunt het in de wereldgeschiedenis met de regelmaat van een klok terugvinden. Komt er, dan duurt het 10, 20, 30, 40 of nog langer. En dan opeens staat de zaak in brand. Als je wist wat er voor 1914 geschreven en gepraat is over de vrede, met oorlog. Wat er toen gepraat is, nou nooit meer. Maar het is oorlog geworden. En dat is niet van de laatste eeuw. Dat is alle eeuwen door. Als je daarnaar kijkt, zeg je, nou, er is totaal geen verwachting. Ook niet van het zeggen, ze durven niet meer, want Adam die durft alles. Die durft alles. Alleen wij hopen dat de God des vredes de zaken in handen houdt. En dat doet hij ook. Maar we hopen dat het nog mee mag vallen. Dat we dan, als het moet, allemaal maar gelijk weg zijn. En niet zoals zoveel die nu nog creperen van een bom van 30 jaar, 35 jaar terug of 30 jaar. Want, kijk eens. Als we geloven in de Zoon Gods, dan horen we bij een ander rijk. Bij een ander rijk. Dan weten we iets van waar we naar op weg zijn. Is het dan niet afschuwelijk, dat moordtuig? Is dat niet afschuwelijk? Nee, dan hoef ik echt geen oorlogstheorieën ook meer op te bouwen. Van christelijke zijde, van die soldaten die bij Johannes kwamen enzovoort. Dat werd toch goedgekeurd en al die dingen meer. Hoef ik dan heus zulke oorlogstheorieën daar niet op te gaan bouwen. Ik weet dat er een overheid is en dat de overheid het zwaar Gods niet te vergeven draagt. Maar in doorsnee zit je tussen een lasterlijke en lasterende bende. Waar je ook in twee woorden kan zeggen soms. En wordt erop gespeculeerd om je zo te maken. In mijn tijd was dat al zo. Als je met zo'n bajonetje in een pot ging steken en al die dingen meer. Maar een goed soldaat ben je pas als je geen gevoel meer hebt. Dus als je de bloeddorst te pakken krijgt. Dat je de mensen desnoods de strop afbijt levend. Dan ben je een goede soldaat. Ik heb vaak ernaar zitten kijken en moeten kijken. Dan krijg je die instructiefilms. Dat ik denk, ik hoop, ik wou alsjeblieft. Als dat ooit moet gebeuren. Want wij zijn mensen. Wij hebben zo'n ellendige natuur die daar ontvankelijk voor is. Om dan zo tekeer te gaan. Dan dacht ik, oh, ik hoop dat ik dan toch dat niet hoef te beleven. Maar dat ik van de angst al een hartverlamming krijg. Of dat er een kogel, een van de eerste, mij dan maar raakt. Want dat is het niet. Als dat het hoge doel is van ons Nederlandse volk en leger, om je zo ver te krijgen, dan zeggen, zou een zondaar vragen, alsjeblieft, heren, neem me dan weg. Want daar zie ik de uitlezing en de uitwerking van de zonde. Dat zoiets mogelijk is. Dat de ene mens de ander letterlijk zijn bloed drinkt. En hem doodbijt als een wild beest. Dus wij zijn tegen de oorlog. Tegen atoombommen en waterstofbommen en al die dingen meer. Omdat God er tegen is. Omdat God het hele zootje in één keer zal vernietigen. Hij verdraagt het nog. En het is niet buiten zijn eeuwige raad om. Dat zeg ik niet. Maar je moet er niet iets van willen maken van Gods gunst. Want dat is Gods gunst niet. Gods gunst is zijn geest. Die vrede werkt. Die vrede openbaar. Dat is nooit Gods gunst. Kan ik niet denken. Dat is iets dat wacht om opgeruimd te worden. Met alle miljoenen megatonnen wat er is. Voor eeuwig uit de weg. Met een grote klap en nooit meer terug. Zalig de vredemakers. De vreedzame. Maar man, je hebt toch zojuist gezegd dat wat is er van overgebleven? Er is niks van overgebleven. Men is zo'n herrieschopper geworden dat in een gezin heb je al ruzie. Broertjes en zusjes. Met elkaar soms. En staat stom beducht volwassen mensen. Om niks. Om niks. Kijken ze elkaar niet aan of slaan ze erop. En nou het aan het einde van de wereldgeschiedenis komt. Dat uiteenrafelingsproces, zei ik. Dat rafel. Dat gaat door. Wordt steeds erger. Voor een paar centen slaan ze je de hersens in. En je moet je er maar niet mee bemoeien. Meng je niet in een twist die je niet aangaat, want je wordt verscheurd. Het beste zou je maar gauw de benen kunnen nemen, geloof ik. Als je ermee geconfronteerd wordt, want men wil niks gezegd weten. Helemaal niet. Ik heb staan te popelen een anderhalf jaar terug zonder ijskommannetje. Twee Italianen, aardige kereltjes. Maar ze zaten zeker op elkaars terrein, op een drukke plek. En daar gaan die mensen vechten. Nee, ik denk, verschrikkelijk. Ze grepen elkaar beet en ze klauwden elkaar. En tenslotte holde er een naar zijn karretje en die pakte een fles. En hij stond op om die ander de hersens in te slaan, maar hij werd nog gegrepen. Maar ik durfde niet. Ik stond de popel om te roepen. Hij is onze vrede. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Maar ik durfde het niet. Dus ik ben maar gauw weer weggereden. En het ergste was gelukkig achter de rug. Ze hadden elkaar goed afgerammeld en de omstanders grepen tenslotte de ergste hen maar. Maar dat is wat is een mens, hè? Om niks. Om niks. De kinderen beginnen elkaar al te schoppen onder de tafel als ze nog heel klein zijn. En met blikken te doden. Jongen, jongen. Wat durft de mens toch allemaal te praten, zo hoge stem? Ik weet zeker dat er een hoop mensen op het ogenblik voorop lopen in de vredesbeweging. Die als je hun leven zou weten, dan zou je zeggen, maar man toch. Hoe durf je je mond nog open te doen? Ik zou eerst eens naar mijn broer toe gaan. Of ik zou eerst met mijn vrouw de zaken in orde maken. Of met je kind. Begrijp je? Wij spannen de paden achter de wagen. Wij zeggen, als het nou tussen ons is in orde komt, tussen de volkeren, dan zal het bij God ook in orde komen. Maar zo is het niet. Nee, als het nou tussen God en onze ziel in orde mag komen, dan is er nog wel hoop voor het volk ook. Maar anders niet. Anders niet, anders is het precies omgedraaid. Maar als dat dan zo verschrikkelijk scherp ligt bij de mensen, God had, had aan Israël zijn verbond geopenbaard. En de boeken van Mozes zijn vol beloftes van vrede. En dat betekende dat die vrede echt niet alleen een vredegevoel in de eerste plaats, hoor. Dat oud-testamentisch begrip uit de boeken van Mozes. Maar dat betekende dat alles normaal op de juiste plaats zou staan. Dat de rampspoed en de ellende werden afgewend. En dat het koren groeide. En de regen kwam. En de kinderen in huis waren. En het veld zijn gewas voortbracht. Dat had er allemaal mee te maken. Dat beloofde de Heer allemaal. En de Heer zei, als je naar mij luistert, zal je vrede groot zijn. Hoort mij, zei ik toen, onder uw getuigen, betuigen wat gij hebt te doen. Ach, dat Israël zich op mijn bevel onder mij wou buigen. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Dan moet je niet denken dat de Heer daar bedoelde dat het volk geen werkverbond wilde aanvaarden. Nee. Maar ik zou haar zeggen het tegendeel. Dat volk wilde niet van dat genadeverbond leven. En buiten het verbond van de genade, waar zou je dan vrede moeten zoeken? en vrede mee moeten hebben. Want ze waren goed van plan. Ze waren heus wel goed van plan. En ze bedoelden het wel goed. Maar ze vergisten één ding. Zo min een moorman zijn huid. Dat vergaten ze. En een luipaard zijn vlekken. Zo min kunt gij, o mens, die geleerd hebt kwaad te doen, goed doen. Dat vergaten ze. Mozes die zag er wel eens doorheen. En zei hij, ja, gij hebt geen hart om God te vrezen. En wat denkt de mens wel van zijn eigen? Die mensen waren allemaal het lid van de vredesbeweging, bij wijze van spreken. Zo goed gezien. Maar het ging niet goed. De dingen werden van zijn plaats terug. Och, zegt de Heer, als hij naar mij geluisterd had, dan zou je vrede geweest zijn als een rivier. In het kort zou ik je vijanden gedempt hebben. Afgelopen. Vrede. In de stad en op het dorp en op het land. Afgelopen met de strooptochten. Van de vijanden. Soms waren de tijden. Soms kort. Betrekkelijk. Soms was er iets van die vrede glans. Bij het volk. De tijd van koning David. En Salomo. Hiskia. Jozefat. En anderen. Dat je iets proeft, dan was het feest, dan kwam alles op zijn plaats. Met Pascha gehouden. Dan kregen de mensen vlees en wijn. En er werd het boek van God voorgelezen en de priesters legden het uit. En als ze begonnen te huilen, dan zei de Heere bij monden van zijn knechten, nee, niet huilen, dit is een dag van blijdschap. De zaken stonden weer op zijn plaats. Maar dat was allemaal zo toch ten dele. En het was allemaal. Maar kijk, je kon er iets van proeven. De gelovigen, iedere gelovige die ziet uit naar de vrede op alle terreinen. Kun je zeggen, Paulus en Barnabas, die lieve mensen, die hebben ook nog ruzie gemaakt, doet niet ter zake. Ze zien uit naar de vrede. Het is ook best goed gekomen weer. Barnabas was natuurlijk nog een beetje beledigd geweest, want die had kort ervoor nog een afstraffing gehad, dat hij ook mede met door Petrus afgetrokken werd van de leer van Gods genade alleen. Dus dat is misschien ook nog een beetje verkeerd gezeten bij die man, dat hij denkt, nou geef ik die geen gelijk. Het waren mensen. Je moet niet denken dat die mensen als vijanden gestorven zijn. Barnabas was de zoon der vertroosting. En Paulus was ook een man van vrede. Vrede, je komt het op iedere bladzij van hun brieven tegen. Dwars door alle geweld heen. Kijk, ze waren er allebei achter dat ze deel uitmaakten van het vrederijk. Dus eigenlijk zou je zeggen, alles wat er nog is aan onvrede en aan geweld en aan van zijn plaats zijn, dat is een situatie. Ja, het is misschien een groot woord. We horen er niet meer thuis. Het is al erg genoeg dat we van binnen de zaak zo door elkaar heen halen. En dat openbaar komt zolang we in dit leven zijn. Dat door alles heen vlees en bloed doorheen kruipt. En zoals de duivel zegt, of zoals de duivel de mens bezighoudt. En hem ophitst aan alle kanten. En zoals de Heer Jezus heeft geleerd te bidden, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. De wereld, de zonde, ons eigen vlees. Het is er. Het is er. En het laat zijn rechten gelden. Maar het heeft in principe geen rechten meer. Daarom kunnen er ogenblikken zijn dat je denkt, Heere, kom alsjeblieft. Dan gaat het niet alleen om mijn ik, omdat ik denk, nou dan ben ik gelukkig. Of zit het zo, dat zit er ook altijd nog in, daar gaat het niet om. Maar dat je zegt, o God, uw lieve zoon is onze vrede. Hij heeft de naam Vredevorst ontvangen. Alles wat nu nog zich verheft tegen de vrede, tegen de zoon des vredes. dat heeft geen recht van bestaan meer. In ons niet en om ons niet, heeft geen recht van bestaan meer. Daarom is het ook zo benauwend. Daarom kan het zo benauwend soms zijn dat alles je aanvliegt. Want het heeft eigenlijk geen recht meer. De Heer heeft de dood en de duivel en de oorlog overwonnen. En hij heeft gezegd tegen Petrus, steek je zwaard maar in je steden. Alle die het zwaar trekken zullen erdoor vergaan. Hij is onder het zwaard der goddelijke gerechtigheid heen gegaan. Daarom kun je begrijpen dat het soms, dat je die smerige rotkrant soms met een boog in de hoek gooit, dat je zegt, weet wel, Spurgeon of wie dan ook, die zei, dan kun je zien hoe de Heer de wereld regeert, dat is ook waar. Maar veel pot doet er niet toe. Maar dat je zegt, dat nog bestaat. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Het wreed geweld moet zwichten. Het kan niet gauw genoeg zwichten. Het kan niet gauw genoeg zwichten eigenlijk. Beter vandaag dan morgen. En dan goed zwichten, niet in een duizendjarig rijk. Dat uitstel van executie. Maar waarachtig in de komst van de Heer Jezus en in zijn totale overwinning. Dat kan niet gauw genoeg gebeuren. Maar wij zijn mensen, we hebben niks te zeggen. De Heer voert zijn wonderlijke raad uit. Maar ik vind dat het niet past als een christen zo leuk is over de oorlog en over dit en al die dingen zit te praten. Van ja, dit en ja, dat. De Heer Jezus heeft gezegd, alle deze dingen moeten geschieden. Daar krijg ik het gevoel van, kinderen, het is niet anders, dat hoort er eenmaal bij, maar het zal niet zo gek lang duren, want ik ben meer haastende dan jullie om de vrede voor eeuwig uit te breiden over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Kijk, wat moet er dan terechtkomen van de mensen? Bij Israël, de Heer had gezegd, als jullie niet naar mij luisteren, dan krijg je het tegendeel van de vrede. Niet alleen oorlog, maar de hele zaak gaat ook van zijn plek. In het huishouden, in de kerk, in de tempel, in de maatschappij, Israël, dan krijg je een stelletje uitbuiters aan de top, dan worden de armen verdrukt, dan worden de weduwen uitgepenterd, dan worden de palen van de akker gezet, dat is het tegendeel. Plus de vijand. Maar dat kwam allemaal precies uit. Precies uit. Dat gebeurde allemaal. Alles ging van de plek af. De huisgezinnen. Het was zo verschrikkelijk. Je moet dat niet zo opvatten alsof je nooit een vriend meer vertrouwen kan. Als er staat, vertrouw niet op een voornaamste vriend en op degene die in je schoot is. Want dat is erg genoeg. Dat betekent dat ze zo ver weg waren. Ondenkbaar dat je door je eigen vlees en bloed bedrogen wordt, door je eigen vrouwen, je eigen vrienden. Erg genoeg. Men moet niet wijsmaken in de zin van, ja, zo zijn we nou eenmaal. Want gij zijt nu gewassen, zegt de apostel, dat is wat anders. Spreek de waarheid en niet gelijk met de naaste. Bewaar de vrede. En de vrede Gods heersen over u. Nou, toen was alles in de wanorde, weet je wel. Het verlaten van God is wanorde. Kijk het in je eigen leven maar na. Je kan het zelf wel weten. Wanorde, alles gaat van zijn plek af. Er is geen harmonie meer. Toen kwamen ze in Babel terecht. In Babel kwamen ze terecht. En toen begonnen de profeet te spreken van... Ja, wel eerder ook hoor, maar ik trek maar een lijn. Want ik dacht de zaligspreking ook te mogen behandelen in die zin dat de zaak die genoemd wordt enigszins verduidelijkt mag worden. Beginnen de profeten te beloven. Ondanks alles te beloven. Dat hij vrede zal maken. Eén is er, ik geloof, Micha of Malachi, Micha denk ik, die zegt zelfs dat deze zal vrede zijn. Vrede zijn. Isaiah 32 is voorgelezen. Veel meer plaatsen in de psalmen bij de spreuken. Overal kom je tegen van een volk van rechtvaardigen die vrede zullen hebben. En merk op hun einde, het zal vrede zijn. En noem maar op, te veel om te noemen. Daar kan ik niet veel meer van noemen, het hoeft ook niet. Maar dan midden in de ellende, zelfs voordat ze weggevoerd waren, krijg je die belofte van een vrede vast. Van een man die komen zal om allerlei vrede te bestellen. En gij zult allerlei vrede bewaren. Vredevorst. De heerschappij is op zijn schouder. Hij kwam. In de volheid des tijds heeft God zijn zoon uitgezonden. En dat is nou vrede. Daar stond alles op zijn plaats. Hij stond op zijn plaats. Niet alleen voor God, maar ook voor vader en moeder. Pleegvader en moeder. Op school. Ook in de tempel. Weliswaar verbaasden ze zich. Hij vraagde hun, maar hij ondervraagde ze. Niet in de zin zoals iemand een ander ondervraagt om eens te laten merken. Nou, zo wijs ben ik. Nou, nee. Die er dat uithaalt, die haalt er iets verkeerds uit. Hij nam toe in genade, in wijsheid, in kennis bij God, in grootte, bij God en de mens. Alles vrede. Hij staat echt recht bij God de Vader. Dat merk je aan zijn spreken, aan zijn bidden, aan alles wat hij doet. Nooit is een mens zo op zijn plaats geweest als hij. Het is onbegrijpelijk. Hij is onze vrede, zegt de apostel ergens. Want hij is onze vrede. Hij is onze vrede. Met andere woorden, dat geldt voor ieder vredesbeweging, voor ieder mens privé. Hij is onze vrede. Dat haal je niet hier vandaan. Dat is onmogelijk. Dat kun je nergens vandaan halen. Dat is hij. Want hij staat op zijn plaats. In de allerbitterste verlating bleef hij nog op zijn plaats. En hij is altijd op zijn plaats gebleven. Goed. Welk een heil en een fontein van zaligheid ligt in hem verklaard. Die onze vrede is. Je kunt nou niet meer buiten die vrede om iets bereiken. Dat snap je toch wel. Want er is maar één vrede. Dat is de Heer Jezus Christus. Die is op orde. Maar anders is er niets. Ja, maar er staat hier, zalig zijn de vreedzamen, de vredestichters, de vredemakers. Dat wordt toch kennelijk op zondaren bedoeld? Jazeker, dat wordt ook. De vredestichters. Want, kijk, die nu door zijn vrede en in zijn vrede is opgenomen. Dan krijg je weer precies hetzelfde element ook bij wat ik in het Oude Testament aanwees. Ja, dat wil niet zeggen dat je eigen zo vredig voelt. Maar de zaken op zijn plaats komen te staan. En dat ik in een staat van vrede gebracht word. In een staat waarin de wanorde weggewezen wordt. Daarom kun je als een ellendig zondaar, als je dat wezen mag, niet omdat hoor, want er zit niks verdienstelijks in, kun je toch vrede ervaren. Terwijl je zou zeggen, hoe kan dat nou? Hoe kan ik naar de kerk gaan en een oordeel van verdoeming verwachten? En dat het hart opspringt van blijdschap. Hoe kan dat nou? Dat kan. Op de plaats. Op de plaats. Want zodra de ellendige, de zondaar, op zijn plaats is. Op zijn plaats gebracht wordt, zou je ook mogen zeggen. O God, wees me genadig. Zie je, nou ben je weer op je plaats. Er is vrede. Er is vrede. Hier in mijn zoon is de vrede vlees en bloed geworden. Kruip in hem weg. Blijf bij hem. Hij is de vredestichter. Hij kwam alles op zijn plaats zetten met zichzelf, door zelf op de plaats te blijven. Hij kwam geen lesje opdreunen. Kijk eens, mensen, ik maak nooit geen ruzie. Neem toch eens een voorbeeld aan mij. Nee, dat was zijn eerste taak en werk niet. Maar zijn werk was om vrede te zijn. En waar hij nou in dat huis van die vrede intrekt, daar zegt hij: zalig zijn de vredestichters. Mensen, kinderen, wat hoor ik nou weer? Hadden jullie het zo over wie de meester zou zijn? Had je daar woorden over? Laat het niet zo zijn als in de koninkrijken van deze wereld. Daar wordt heerschappij geoefend en het worden weldadige heren genaamd. Maar zo zal het onder u niet zijn. Vrede. Mijn vrede geef ik u. Dat betekent, ik geef mijzelf aan u. Mijn vrede laat ik u. Ik geef mijzelf aan u. Niet zoals de wereld die geeft. Daar kun je geen seconde op aan. Maar zoals hij die geeft. Want hij geeft niet minder dan zichzelf. Zalig de vredestichters. Wat dan? Ja. Ja, daar hoeven we niet zo kopschuw van te wezen. Het is beter om te zeggen. Ellendeling, het wordt tijd dat je aan de Heere gaat vragen of je oorlogszwaard eens een beetje in de schede mag blijven. Begrijp je? Als om er met een bocht omheen te draaien en zeggen, ja, we zijn dit en we zijn dat. Ieder heeft zijn eigen karakter, dat weet ik allemaal heel goed. Maar dacht je dat dat goden kan behagen, dat men elkaar als christenen voor de rechter sleept? Omdat elke partij heeft recht op het gebouw of op de pastorie of op dit of op dat. Dat gebeurt in de allerdegelijkste kringen waar men zo nabij leeft, zogenaamd. Maar ik verzeker u, als dat waarachtig is, nabij leven, dan komt er wel wat anders uit de bus. Dan geloof ik dat je in de rechtszaal op het moment, als je dan nabij leeft, dat je op het moment in tranen uitbarst en zegt, het hoeft niet meer, het hoeft niet meer. Broeder, neem alles wat je hebben wil maar mee. Neem alles maar. Rechter, vergeef me. Ik ben een gemene hond, nog minder dan dat. Vergeef me alsjeblieft. En ik laat mijn gezicht hier niet meer zien. Och ja, het zijn ook meestal wel mensen waar Christus ook niet zo in het middelpunt staat, hoor. In de prediking. Dat komt er vaak ook wel bij, dat je zegt, ja, de Heer Jezus, dat is die grote onbekende, houdt de steen op het graf. En het hart schelden over een ander, die te makkelijk denkt, of en die maar over zoveel keer Jezus durft te zeggen, ja, het blijkt wel in de praktijk. Het blijkt wel. Maar o, Gods geest, de geest van Christus werkt uit die vrede, die oorlogstichter, die onrust ook tegen. Die geeft geen gelijk. Zeg, vanwaar komen krijgen en vechterijen onder u? Waarom? Dacht je dat de geest van Christus lust heeft tot nijdigheid? En ik kan er ook niks van, moet je me niet kwaad nemen. Ik vind het altijd een ergerlijke zaak. Als dergelijke woorden van God opeens van haar kracht worden beroofd door een leuk verhaaltje van mensen die met kinderen des heren die elkaar de hersens insloegen en al die dingen meer. Ja, dan denk ik, wat slaat dat dan? Moet dat nou nog een klein beetje troost zijn of zo, om je eigen daden op te trekken? Want ik weet, als je op de dadelijkheid er iets van zou voelen, dan zou je in tranen uitbarsten. Zeg, oh, lieve, ontferm u onder, want we zijn minder dan de beesten. Kijk, dat is de rechte koers. Maar dat heb je onder degelijk, zou ik maar zeggen, dat noemen men dan degelijke God. Die worden wel eens van die opmerkingen gemaakt, dat op één keer de Bijbel op de tocht gezet wordt. Zo'n waarheid van zijn ernst beroofd, weet je wel, van ja, God, ja. Ja. En dat was ook zo, dat dit niet en dat niet. Maar je staat dan niet te hoog. Nee, mensen. Zo bedoel ik het niet. Een mens is nou eenmaal een onruststoker. Maar de Heer Jezus is gekomen om vrede te zijn. En als je nou om de hoek mag kijken. Van dat huis des vredes. En je moet weer naar buiten bijvoorbeeld. Ben je dan gelijk vergeten wat je gezien hebt? Ben je dan gelijk vergeten? Lap je dat gelijk aan je laars? Dat je daar in dat huis hoort zeggen, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Ben je dan gelijk vergeten, die zodanig tegenspreken van de zondaren tegen zich verdragen, ben je dat bloed dan vergeten, dat bloed des vredes. Kijk, daar wil ik toch heen. Ja, de mensen zeggen zo gauw een dooie lijdelijkheid. Nou, de hele godsdienst bestaat uit een dooie lijdelijkheid, behalve de waarachtige godsdienst. Die krijgt een levende lijdelijkheid. Een levende lijdelijkheid. En dan bedoel ik dit mee, leid mijn heren, alsjeblieft. Want anders is het zo ruzie. Heren, geef alsjeblieft verstand met goddelijk licht bestraald. Anders ga ik mijn hoop op Adam bouwen. En dan vergeet ik dat nog ik, nog mijn medebroeder iets kan verwerken. Dat kunnen we niet. Geef me op die wijsheid dat ik daar voorzichtigheid in betracht. Opdat mijn hoop mag zijn op u die onze vrede zijt. Jaag de vrede na met alles. Dat wil zeggen met elkaar, met alle Gods kinderen. De vrede. Want er is niks afschuwelijker dan de wanorde en de oorlog. Was Paulus dan zo'n vredestichter? Ja, vredestichter. Want voor hem gold ook, in wat huis je komt, kom je bij een zoon des vredes, dan zeg je, vrede zij uw lieden. Daar begin je mee. Vrede zij deze huis. En is het een zoon des vredes, blijf bij hem. Loop niet te gauw naar een ander huis. Het is goed ook voor dominees als die elke 4 jaar weggaan bijvoorbeeld. Dan loop niet te gauw naar een ander huis. Blijf bij dat huis maar. Voorlopig. He? Maar zo niet. Dan keert de vrede weer terug tot je hoofd, op je hoofd. Schud het stof van uw voeten. Het zal verschrikkelijk zijn. Wat is een vijand. Een oorlogsvoerder. Waarom? Nou, de vredestichter kwam met een boodschap. Vrede degene die verre en vrede degene die nabij zijn. In die dierbare borg en middelaar. Die daar niet van wil weten, die hoort in de hel ten slotte thuis. Daar kun je oorlog voeren. Daar kun je lachen en elkaar de ogen uitsteken. Dat is precies alles daar. Die hel. Ga weg uit zo'n huis, zegt dan de Heer Jezus. Daar hoef je niet te blijven. Daar hoef je niet langer mee te praten. Want die deze vrede verwerkt, Die moet eeuwig oorlog voeren. Oorlog. Die wordt altijd is die op het slagveld. Altijd in de ellende. Kijk, voel je nou aan? Hij is ontevreden. Dat is het fundament. Dat is beloofd door de oude profeten. Dat het in zijn dagen vrede zal zijn. Dat de wilde beesten bij elkaar kunnen komen en de makke beesten. Wolven en lammeren. En noem maar op. Dat de bergen vrede zullen dragen in zijn dagen. We hebben er een klein spoortje van. Maar het kleine spoortje dat we ervan mogen ontvangen, mogen zien. Dat betekent niet, het is bijna op. En dan hebben we niks meer. Nee, het is bijna zover, dan komt alles. Dan komt de volle vrede. Want dan komt hij zelf. En hij neemt zijn kerk mee. En zegt, nou is er geen vervloeking meer tegen iemand. Het is afgelopen. En die de aarde kapot hebben gemaakt en verdorven die allemaal weg. En jullie zijn gewassen in het bloed des lams. Vrede. Nou, kijk, dat is het fundament. Maar daaruit gaat de geest van Christus, de geest des vredes, de God des vredes, ook vrede maken. Daar kun je niet omheen. Doet hij. Het komt niet voor elkaar, ja het komt wel voor elkaar, maar hier op aarde zeg ik, ach heren, het is waar, wat vreemd heeft elk die uw wet de minste, zomaar geen hinderpaal te stoot. Maar ik val mij gedood, bij wijze van spreken. Maar het zegt hij is waar, en troostrijk, en groot. Maar wij zijn van die ellendige, stakkerige toppers, dwaze, schuldige mensen. Maar, ik zei er niet omheen. Abraham, je kunt er zo leven als de, en bij de aartsvader, de patriarch, als de ruzie was, tussen de herders of zo, in orde maken. Dat doet de geest van Christus. Wij zijn zulke lievertjes niet. Maar de Heer Jezus is zo uitnemend lief dat hij zichzelf eerst gegeven heeft toen wij nog zondaars vijanden waren, vol van oproer. Doet de Heer Jezus. Zegt hij, als je nou ruzie hebt, zo, dan moet je niet zo aan het avondmaal gaan en een offertje gaan brengen. Nee, dat vind ik niet zo belangrijk dan. Ga eerst naar je broeder toe. Maak het in orde. Ja, wil die er niet van weten, dan kun je er ook niks van doen. Maar gaat er toch naartoe. Ja. En zo zie je hier heel gebrekkig, heel zwak. Maar dat is gelukkig het ergste niet. Dan worden we niet onverdoemd. Omdat hij onze vrede is. Maar je ziet hier heel zwak en gebrekkig. Zie je die oude oorlogsvoerder. Die oorlogsveteraan die toch langzaam met pensioen gaat. Hij gaat eruit. Hij moet eruit. En het laatste, dat gaat met de laatste snik eraan. Hij is uitgediend, uitgevochten. Vooruit, weg. En soms kun je wel eens denken, heren, als u nou uw licht doet schijnen in de ziel. Maar ja, wij zijn grote egoïsten, dat zeg ik erbij. En dan zou je zeggen, dat zou toch wel een wenselijk iets zijn. Dat de Heer dan gelijk maar zou zeggen, nou, je hebt nou iets van de vrede gezien. Die jouw dwaze verstand te boven gaat. Nou, kom nou gelijk maar mee. In het paleis waar vrede is. Even. Dat zou je wel willen soms. Ja. Hier op aarde. Elke keer ligt de zaak door elkaar. Ja, maar we geven onszelf de schuld. En niet de Heere God. Want hij heeft gezegd, zalig zijn de vreedzamen. En daarom. Alleen een christen is een oorlogvoerder, want die gelooft Gods woord. Maar om Christus wil, is dan ook een christen alleen maar een vredestichter. Een vredestichter, in alle opzichten. Overal, waar die ook is. Ik ben niet gekomen, zegt de Heer Jezus, om vrede te brengen, maar het zwaard. En er is een vuur ontstoken, ja, dat is waar. Dat is waar. Maar dat zijn wij. Dat is onze dwaasheid, omdat wij er niks van willen weten. Dat we niet willen buigen. voor het zwaard van de Heilige Geest. Nou ja, dan gaat er een vuurtje branden, alles tegen hem in onze vrede van. Maar wel zalig is de mens die mag naderen en de heilstem horen. Zalig zijn de vrede van. Zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zij alleen. Die vredestichters. Die in de leven al hebben gehunkerd naar de vrede. Ja. En niet door een weg van evolutie zoals de moderne christendromers denken. De wereld waar God van droomt. Zulke woorden gebruiken ze. En hebben ze het allemaal over vogeltjes en bloemetjes en al die dingen meer. Ik weet wel, de Heer is groot in al zijn werken. Maar dan denken ze vast of dat zomaar gaat. Zomaar. Nou, het komt wel. Maar het komt door de dood en door de ondergang heen. Daar moeten we om denken. Niet dat de hele wereld zo christelijk wordt. Maar wij hebben toch gehunkerd naar de vrede. U niet. Wees eens eerlijk. En niet een valse vrede, daar zijn we ook vol van. Maar God deed ons toch verlangend uitzien naar de vrede. Heb je geen momenten dat je akelig wordt als de dingen van zijn plaats gaan, bij je eigen en bij elkaar? Het is dat het een zaak is die we mogen deelachtig zijn, want de apostel zegt, wij dan gerechtvaardigd zijn uit de geloof, hebben vrede bij God. Het is in orde. Maar je zou alles erbij willen betrekken. Vrede op de zaak. Vrede in het gezin. Vrede tussen man en vrouw. Vrede in de kerk. Dat is een zaak van heimwee. Een verlangen. Wanneer zal het toch komen? Dat alles de vrede zal ademen. Geen vervloeking wordt er meer gehoord. Het volk wordt gerecht in rechtmatigheid. O mensen, ze zullen Gods kinderen genoemd worden. Want ze horen bij God, hij is toch de God des vredes. En zij zijn kinderen des vredes, zonen en dochteren des vredes. Ja, allemaal. Ze hebben heel wat draaien om de oren gehad. En terechtwijzingen. Maar de Heer heeft overwonnen. En ze komen daar binnen niet gemeen en verontreinigd, maar als vredelievende, vredemakende zondaar komen ze binnen. Want er is vrede door het bloed des kruis. Zij zijn Gods kinderen. Wat een blij huisgezin. Wat een gelukkig huisgezin. Zou het nog lang duren voor de Heer dat huisgezin in zijn geheel bijeen vergadert? Om de tafel. En hij de beker nieuw zal drinken. En waar de gezichten de liefelijkste vrede zullen uitstralen. Hier op aarde is het door het geloof. En ook in de praktijk alreeds. In beginsel een grote zaak. Als je een zondaar hoort zingen. Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblijft. Dat welvaart in uw vesting zijn. Nooit moet haar nijst of twist verkloeken. Dit met een algemene stem om vrede voor Jeruzalem. Dat was het begin hier op aarde. Van het lied. Nou, we zijn wel eens van de wijs. En het klinkt wel eens een beetje schorrig en narig. Just, jongen. Maar het begon. Omdat bij God in Christus als volbracht is, mocht het hier beginnen. Nou. Ik hoop en ik geloof, zo moet ik het zeggen, de Heer zal het allemaal klaarmaken, in orde. Wanneer het zijn zal weten we niet, maar de halzen zullen van de potten ontslagen worden op de schouders. En we zullen God eeuwig loven en danken als zijn kinderen en er wordt niet meer onder de tafel geschopt. Niet meer kindertjes, geen ruzie meer in de hemel, helemaal niet. En als de Heer ons hier op aarde er iets van geeft, dan gaan we hier ook al zeggen als we op bed liggen, ach Heer, ik heb mijn broertje of zusje weer een schop gegeven en gemeen behandeld, wil het alsjeblieft vergeven. Ach, geef dat ik uw kind, uw schaap mag zijn, uw lam. Amen.